Hey, superleuk dat je luistert naar de Authentieke Vrouwen podcast. Mijn naam is Diana Arkveld en ik leer vrouwen hoe ze zonder poespas, zweverig gedoe, eindelijk afrekenen met alle terugkerende patronen in hun leven. Mijn expertise ligt bij emotioneel afwezige ouders en het doorbreken van patronen die hieruit zijn ontstaan. In deze podcast leer ik je daarom ook hoe je gedrag zoals pleasen, geen grenzen aangeven, maar ook een slecht zelfbeeld, geen zelfvertrouwen en jezelf wegcijferen kunt veranderen. Ik sta ervan bekend om dingen logisch te maken, zodat jij snapt waarom je de dingen doet zoals dat je ze doet. Het is niet moeilijk als je het begrijpt, want met de juiste stappen, inzichten en praktische handvaten heb ik al duizenden vrouwen geholpen om definitief zichzelf te zijn, zichzelf te begrijpen en een leven te creëren waar zij blij van worden. Meer dan 200.000 keer is mijn podcast gedownload, dus ik ben super blij dat je deze aflevering luistert. Verandering is echt mogelijk, ook voor jou. Hey, superleuk dat je weer luistert naar deze nieuwe podcastaflevering. En vandaag gaan we het hebben over traumabinding, ook wel de traumabond genoemd. En ik ga je, of de band net, hoe je het wil noemen, ik ga je in deze podcast uitleggen hoe dit zit. En we gaan het ook hebben hoe je hier los van komt. En ik probeer altijd zo min mogelijk vaktechnische termen erin te gooien. Dus ik ga proberen zo goed mogelijk in Jip en Janneke taal voor je uit te leggen. Als ik klanten krijg die hiermee te maken hebben, zijn het eigenlijk altijd situaties waarin je diep van binnen wel weet dat ze niet goed voor je zijn. En je voelt dat in je onderbuik. En, maar je kan vaak in het begin zeker je vinger er niet op leggen. Hè, het is ook als je terugkijkt, als ik kijk naar de stukken waarin ik in traumabinding heb gezeten, was het ook niet, op dat moment voelde het een beetje ingewikkeld. Maar als ik echt achteraf terugkijk, waren het gewoon verwarrende, pijnlijke en uitputtende relaties. En toch blijf je. Toch blijf je, terwijl je eigenlijk weet dat het niet goed voor je is. Maar je mist hem toch. Je gaat dingen zeggen als, ja, we hebben meer gehuild dan gelachen. Andere mensen zeggen misschien wel, joh, maar dit is misschien niet helemaal gezond, ga gewoon weg. Maar voor jou voelt het niet zo simpel. En daardoor blijf je toch langer dan dat goed voor je is. En misschien ben je inmiddels weg, maar kan ook zijn dat je er nu nog volop in zit. En wat ik het meest ingewikkelde vond met de traumabond en traumabindingen die ik gehad heb, het is precies hetzelfde woord, hè, is dat je zo sterk emotioneel verbonden met elkaar was. Dat leek, dat is niet echt. Het is niet echt gezonde emotionele verbinding. Het is ongezonde emotionele verbinding. Maar goed, dat maakt geen reet uit. Het voelt namelijk wel zo. En je denkt continu aan hem of haar. Zelfs op het moment dat er vreselijke dingen gebeurd zijn, kun je eigenlijk nog niet realistisch daarnaar kijken. Dus je bent super bedrogen, maar eigenlijk ben je helemaal niet boos of whatever. Je hoopt eigenlijk wel weer dat het wordt zoals dat het begon. En wat ik een heel interessant stuk vind, is dat je eigenlijk geen ene reet meer van jezelf snapt. Want in het begin voelde het zo goed en hij of zij voelde als de ware. Ik hoor ook heel erg vaak van, joh, maar we zijn zielsmaatjes of ik heb dit nog nooit met iemand anders zo beleefd. Nou, echt serieus. Als je deze woorden hoort, ren heel hard. Ren echt heel hard. Dit zijn echt hele grote rode vlaggen. Of het is nog nooit iemand geweest die mij zo goed heeft begrepen als jij. Die zielsmaatjes heb ik al genoemd. Of hoe noemen ze dat? Je hebt er nog een mooie term voor. Dit is geen liefde. He, liefde ontstaat vanuit rust, vanuit stabiliteit, vanuit elkaar stapje voor stapje leren kennen. Als iets van 0 naar 100 gaat, als het te mooi om waar te zijn, heet dat zo? Lijkt? Ik weet niet hoe je dat zegt. Dan is het vaak geen liefde, maar is het dynamiek en ben je verstrikt geraakt in een traumabond. Je bent simpelweg emotioneel afhankelijk geworden van de ander. En dat is wel echt even een belangrijke om je te realiseren. En een traumabond, hè, is, je bent zo sterk emotioneel met iemand verbonden, maar niet op een gezonde manier. Dus het is iemand die jou ook pijn doet. En dat klinkt super tegenstrijdig, want aan de ene kant voelt het echt als de meest waardevolle verbinding die je ooit van je leven hebt meegemaakt. En ik heb dit meerdere malen meegemaakt, dus ik weet ook dat je dit dan steeds kan voelen. Dat je denkt, zo, maar het is niet waar. Het is dynamiek. Het is geen liefde. En het trauma op ons is eigenlijk dat je dus die emotionele verslaving hebt aan iemand die je ook pijn doet. En er is continu een afwisseling van pijn en liefde. Zogenaamd liefde is eigenlijk een soort van beloning. En je raakt eigenlijk, het voelt een beetje alsof je verslaafd bent geraakt aan die persoon. Je hebt ook, dat had ik in ieder geval, van die hyper dingen in je lijf. Ik ga daar straks meer over uitleggen, maar dat hyper gevoel in je lijf. Echte liefde komt vanuit rust. Dat komt nooit vanuit dat hyperstuk. Nooit. En dat is wel echt even belangrijk om je te realiseren. Want je wordt niet zomaar emotioneel afhankelijk van iemand. Hè? Dit soort traumabonden, is dat zo? Dynamieken kun je herkennen aan die hele hoge pieken en weer diepe dalen. We zien het vaak in narcistische relaties, in relaties met mensen met een vermijdende hechtingsstijl. Maar het kan in allerlei verschillende dynamieken tevoorschijn komen. Dus je hoeft niet per se met een narcist te maken te hebben op het moment dat je met traumabond te maken hebt. Het kan ook zijn dat je in het begin heel erg veel van elkaar herkende, omdat jullie dezelfde kwetsuur hadden, maar dat het dan toch scheef groeit, waardoor je toch in die emotionele afhankelijkheid terechtkomt. En vaak gebeurt dat, die emotionele afhankelijkheid, omdat jij heel erg empathisch bent. En ik denk dat empathisch het goede woord is. En vaak wordt dan ook gedacht, maar ja, waarom zou je je hechten aan iemand die je kwets, waarmee je in hele hoge pieken en hele diepe dalen zit. Want waarom zou je dat doen? Nou, iemand die gezond gehecht is, iemand die een gezond zelfbeeld heeft, gezonde grenzen heeft, zichzelf op nummer 1 kan zetten, die is veel minder vatbaar hiervoor dan iemand die opgegroeid is met emotioneel afwezige ouders. Iemand die al geleerd heeft dat het leven uit pieken en dalen bestaat, die dat eigenlijk als een soort van normaal is gaan zien. En dit is wel heel erg belangrijk om je te realiseren, want in een traumabinding raak je dus niet zozeer gehecht aan die persoon, maar aan wat er tussen jullie gebeurt, de dynamiek. En die dynamiek is dus afstand en nabijheid, afwijzing en aandacht, spanning en opluchting. Dus die afstand en nabijheid, nou, die is heel makkelijk te zien. Hey, we zijn even samen en dan gaat iemand weer in de afstand. En dan is het weer heel erg dichtbij. Van dat je bijna helemaal elkaar aan het ontleden bent. Niet letterlijk met messen en vorken en dat soort dingen, maar emotioneel. En dan gaat iemand weer helemaal in de afstand. Een patroon van afwijzing en aandacht. Dus het ene moment ben je helemaal de hero en geweldig. En het andere moment ben je even helemaal niks meer. En gevoelsmatig, heel erg, ik ben heel benieuwd of je dat herkent, die gevoel van spanning en opluchting. Dus het ene moment, wat ik net al zei, ik kan inmiddels heel goed voelen als ik in een traumabond zit. En daar heb ik echt heel wat voor geoefend. En dat zijn geen leuke oefeningen hoor, ik zou het niemand aanraden. Dus het is niet zoiets van, ga dat lekker even thuis doen. Maar die spanning en die opluchting, dus die spanning, bij mij bouwt die zich op in mijn borst. Zo van, dus dan ga je weer, voel je vaak paniek. En dan is iemand in één keer, is diegene er weer. Dus dan krijg je die dopamine, die opluchting. En dan denk je van, zie je wel, in mijn geval zij kan het wel. Zie je wel, bij mij gebeurde het ook altijd, ik heb het verkeerd gezien. En wat er in je brein gebeurt is, die koppelt liefde aan opluchting na die pijn. En dit is iets, en daarom blijf ik ze eventjes herhalen, afstand en nabijheid, afwijzing en aandacht en spanning en opluchting. Dat is iets wat jij in je jeugd waarschijnlijk herkent. En misschien nu niet direct, maar als we er samen voor gaan zitten, denk ik dat we die aanwijzingen wel kunnen vinden. Steeds, dit gebeurt veel bij ouders die onvoorspelbaar zijn. Steeds weer die opluchting. Oh ja, zo, we zijn weer even safe. Ah, ik heb een hele dag niks van hem of haar gehoord. Maar hij laat even wat weten. Die kleine broodkruimeltjes. Oh, zo. Phew. En dit is super belangrijk. Want het ene moment voel je onzeker en afgewezen. En het andere moment is er weer contact en extreme warmte. En voel je weer gezien. En juist die afwisseling maakt het zo ontzettend lastig om los te komen van deze dynamiek. Want je zit eigenlijk continu in een soort van cirkeltje, die zie je ook in narcistische relaties, tussen aantrekken en afstoten, devalueren ertussen, de hoevering ertussen. Ik ga er niet te diep op in, dus dit allemaal in de podcast over narcisme, maar het is gewoon een cirkeltje. En als je die gaat zien, dan zie je, oh, maar ik zit hierin. En dit patroon ontstaat niet in het begin al direct met gedoe. Vaak voelt het namelijk in het begin echt onwijs kloppend. He, wat ik al zei, we zijn zielsverwanten, nog nooit eerder dit gevoeld. Er is verbinding, aandacht, herkenning. En hoe lang dat duurt verschilt per persoon. Een paar dagen, een paar weken, paar maanden. En vaak het gevoel, en de grap is, ik heb dit meerdere keren meegemaakt. En elke keer dacht ik het weer, oh, eindelijk iemand die mij begrijpt. Eindelijk iemand die snapt wat ik bedoel, hoe ik in elkaar zit. He. Zeker op het moment dat je iemand ontmoet die dezelfde kwetsuur heeft, die gevoelig is, die ook bijvoorbeeld in mijn geval moeite heeft met vertrouwen van mensen, bang is om verlaten te worden of bang is om zich echt te binden. En in het begin voelt dat echt super fijn, want je denkt, zo, hij of zij die snapt mij. Nou, echt dat dit nog bestaat. Ongelooflijk. Dit kan een mooie basis zijn voor een mooie verbinding. Maar dit is dus belangrijk. Het kan dus linksaf gaan naar die mooie verbinding. En het kan rechtsaf gaan waar het kantelt, waardoor die kwetsuren gaan botsen. Dus het betekent niet dat dit altijd een alarmbel is. Laten we dat heel eventjes duidelijk noemen, want het kan ook de goede kant op gaan. En neem heel even een slokje thee. Op het moment dat het spannend wordt en jij zoekt verbinding, en daaraan kun je dus herkennen, en de ander zoekt dan ook die verbinding op, en je kan het er samen over hebben, dan is er niks aan de hand. Maar als die ander zich terugtrekt, dus jij zoekt verbinding als het spannend wordt, die ander trekt zich terug, oeh, ja, dan gaan we de verkeerde kant op. Of jij gaat harder je best doen, terwijl de ander afstandelijker wordt. Dus het is heel belangrijk om te zien, welk patroon ligt hier nu? Hè, op het moment dat het spannend wordt, blijven wij dan beide een soort van emotioneel volwassen? Kunnen we het hierover hebben? En groeien we vanuit een rustig gevoel? Voor mij is het alarmsignaal dat, oh, dit gevoel op mijn borst, ik heb er even geen woorden voor, dat gevoel. Ja, dan weet ik al, oké, dan zitten we in een patroon van afstand, spanning, zoeken, opluchting. En niet elke traumabinding is hetzelfde. Dus in een narcistische dynamiek zien we heel erg vaak eerst veel aandacht, veel complimenten. Het gevoel dat je echt fucking speciaal bent. Soms ook met cadeautjes en dat soort dingen. Daarna komt er kritiek, verwarring, het gevoel dat je niet goed genoeg bent. En tussendoor zijn er van die momenten dat hij of zij weer lief is. Is totaal geen pijl op te trekken in het begin. En jij denkt vaak steeds, hey, maar kan ik maar weer terug naar hoe het was? En je gaat jezelf aanpassen, je gaat nog meer geven, harder je best doen, maar vooral heel erg de schuld ook bij jezelf zoeken. En elke keer als het dan weer eventjes een beetje goed is, dan voelt dat als een enorme bevestiging. Nou, bij iemand met een vermijdende persoonlijkheid, of een vermijdende hechting, is het vaak subtieler. Dus in het begin is er heel erg die klik, die diepgang, die onwijs goede gesprekken. Maar, zoals een vermijdend persoon betaamt, zodra het serieus wordt, zodra er dus meer verdieping komt, dan trekt hij zich terug, of zij. En wordt dan afstandelijker, reageert minder. En dan gaat het bij jou aan, want dan voel jij onrust. Dat je denkt, huh? Wat heb ik nou verkeerd gedaan? Die twijfel. Je hebt heel erg de drang om het contact te gaan herstellen. Dus je gaat nog een berichtje sturen. Je gaat proberen het gesprek te openen. Heel vaak, ik dus, waarschijnlijk jij ook, ga uitleggen wat je voelt, wat je ervaart. En nou, hè, dan komt diegene weer stapje voor stapje terug. Hè. Als jij je kwetsbaarheid toont, komt die ander weer terug. Dan voel je weer opluchting. En dat is exact wat het patroon in stand houdt. Want iemand met een gezond eigenwaarde, gezond zelfbeeld, gezonde grenzen, die denkt, hey joh, prima dat jij hier nu in de achteruit gaat, maar dat laat ik bij jou. En voor mij ligt hier de grens. Dus als je uit jezelf niet terugkomt, ja, dan zijn wij geen goede match. Maar dat stadium hebben jij en ik even overgeslagen. Ik heb ze in beide gezeten, zowel aan de narcistische dynamiek als aan relaties met vermijdende personen. Dus ik heb ze beide gezien. En daar zit dus net echt een andere nuance in. En dan hebben we er nog één. Als je twee mensen met dezelfde wond hebben. Dus daarin begint het ook weer dat het heel erg diep voelt, intens voelt. Alsof je elkaar echt ziet. Maar onder de oppervlakte spelen gewoon die oude patronen. Want die neem je altijd mee tot het moment dat je er actief mee aan de slag gaat. Dus je bent bang om verlaten te worden. De andere is super bang om opgeslokt te worden. Hè? Dit geldt ook een beetje dus voor de vermijders. Die twee gaan een beetje hetzelfde. Jij komt weer dichtbij, de ander gaat weg. Of jullie trekken je allebei tegelijkertijd terug. En vinden elkaar daarna weer heel erg snel. Dan voelt het alsof er een hele sterke verbinding is. Maar de dynamiek is onrustig en instabiel. En dat is heel erg belangrijk. En mijn eigen coach zegt altijd, Diana, echte liefde komt vanuit rust. En dat is echt waar. Het is waar. Hè? Dat heb ik zelf ook ervaren in mijn leven. Echte liefde komt vanuit rust. En dan is er niet die onrust, niet die instabiliteit. En dit is heel erg belangrijk om te realiseren. En misschien denk je nu van, joh, maar als ik dit allemaal zo hoor, waarom blijf ik dan? Nou, ten eerste is dat niet omdat je een of andere domme tuthola bent, die te dom is om uit haar ogen te kijken. Ja, sorry, ik zit er vandaag lekker in. En die er allemaal niks van snapt. Nee, dit gebeurt juist heel veel vrouwen met heel veel hersencapaciteit. En waar zit het hem in? Dit is gewoon een verslaving. Hè? Dus het is een verslavend patroon, laat ik het zeggen. Hè? Die dopamine, die cortisol, je hoopt op die verandering, je wilt het goed maken. En dit is gewoon, mocht je wat horen, Jip zit enorm te kwispelen. Jip, dit is helemaal geen leuk onderwerp om over te kwispelen, maar dat hoor je tegen de tafel tikken. Dus wat er gebeurt is dat verslavende patroon, en dat verslavende patroon heeft niet alleen met die dopamine en die cortisol te maken, maar ook te maken met het feit dat jij dit kent van vroeger. Hè? Als liefde vroeger thuis onveilig was, het patroon van de, hoe noem je dat? De onberekenbare ouder, dus de moeder die steeds wisselvallig was, de vader waarvan je de ene keer dacht, joh, hij reageert zo en de andere keer hij reageert zo. Onvoorspelbaar is het woord wat ik zocht. Ik kon er even niet opkomen, maar daar ga ik binnenkort een podcast over opnemen. Over onvoorspelbare vaders en moeders. Die staat namelijk klaar als onderwerp. Dus als jij in onvoorspelbaarheid bent opgegroeid, joh, dan voelt dit bekend. En jouw zenuwstelsel zal nooit iets reageren op wat veilig is, maar altijd op wat bekend is, wat als thuis voelt. Letterlijk als, wat heb jij geleerd in jouw gezin van herkomst? En als jij opgegroeid bent met een onvoorspelbare moeder, is de kans heel erg groot dat jij ook onvoorspelbare partners aantrekt. En ik heb heel erg gemerkt bij mezelf. He, wij vrouwen die in ieder geval bij mij aankloppen zijn vrouwen die een heel erg sterk hoofd hebben. En je probeert het steeds te beredeneren met je hoofd, maar het gebeurt dus niet in je hoofd. Hè? Je lijf slaat dat allemaal op en je lijf die reageert erop. Op die spanning die ontstaat bij de afstand, de opluchting die er ontstaat bij het contact. En dat cyclus maakt het verslavend. Dus het is niet zozeer dat je hem mist, maar dat je lichaam, als het ware, je verslaafde lichaam, verlangt naar die ontlading, naar die spanning, naar de opluchting. En dit is heel erg belangrijk om je te realiseren. Want op het moment dat je veilig gehecht bent, dan voelt wezenlijke verbinding veilig. En dit soort poespas in een relatie voelt onveilig. Dus op het moment dat je veilig gehecht bent, is de kans vrij klein dat je in deze situatie terechtkomt. Want dan denk je gewoon, ja, yo, dit is heel erg raar. Alsof je bij de supermarkt staat, één appel koopt, op dit etiketje staat één. Nou, misschien niet eens, misschien 75 cent. Ik heb geen idee wat een appel kost. 75 cent, misschien inmiddels wel duurder. Maar dat de cashier zegt, dat is dan 75 euro. Dat je denkt, ja, hoi, steek die appel maar ergens anders. Ik ga geen 75 euro voor een appel betalen. Dat gevoel, hè, dat ken je misschien wel. Dat duidelijke gevoel van, ja, doei, no ways. Nou, iemand die veilig gehecht is, die, als je in zo'n verbinding komt, die haken af. Maar jij bent niet veilig gehecht. Dus jij bent waarschijnlijk in onvoorspelbaarheid opgegroeid. En er zijn veel meer situaties, hoor, waardoor je dit kan hebben. Waardoor een deel van jou de hele tijd zegt, ja, blijf nog maar een keer. Probeer het nog maar een keer. Want dat systeem, ja, die wil heel erg graag die liefde krijgen. En Wat ik zelf het meest verwarrende vond, was steeds dat constant twijfelen aan mezelf. Hè, ik heb een hele grote wond, ik doe het niet goed en die is redelijk onder controle. Maar in liefdesrelaties kan die nog wel even lekker een keertje omhoog schieten. Continu twijfelen aan mezelf. Maar ook mezelf uitleggen, verantwoorden. Toch die grenzen wel voelen, want dat is vaak wat er gebeurt in een traumabinding. Is je voelt die grenzen wel, maar je gaat er toch overheen. Die enorme rust voelen op het moment dat hij of zij weer even normaal doet. Maar ook dus heel erg die onrust herkennen. Ik kan het dus niet in woorden uitleggen. Ik zou willen dat je af en toe even kon voelen wat ik in mijn lijf voel. Maar die enorme zenuwachtigheid, die spanning in je lijf. Niet weten waar je met jezelf naartoe moet. En dat hij of zij dan weer in contact komt. In mijn geval zij. Zo, en dat je je hele lijf voelt ontspannen. Dat je denkt, zo, joehoe, die hebben we weer gehad. Nou, je denkt niet eens, die hebben we weer gehad. Je gaat dan gelijk weer in die hype door. En dan komt die verbinding weer zeer intens. En een groot verschil tussen liefde en traumabond, hè, wat ik al zei, is liefde is echt rust. Maar niet alleen rust, veiligheid, maar ook consistentie. En duidelijke grenzen vind ik ook een hele belangrijke daarin. Dus er is rust, er is veiligheid, consistentie en duidelijke grenzen. Bij een traumabinding is er spanning, is er verwarring, is er onvoorspelbaarheid en eigenlijk grenzeloos. En als je steeds opluchting voelt op bepaalde momenten in plaats van de rust, hè, dus je gaat naar de kassa bij de winkel, je appel kost 75 cent en die cashière die scant hem en je geeft 75 cent en je gaat weer weg. Nou, dat voelt gewoon, zo doe ik boodschappen. Maar op het moment dat zij zegt, dat is dan 75 euro. En ik zeg, ja, maar er staat 75 cent op dat etiketje. Nee, deze is 75 euro. Je moet nu 75 euro betalen. Nou, ik weet niet wat voor gevoel dat bij jou oproept. Bij de meeste mensen geeft dat een beetje onrust. Dat je denkt, Nou dat is onrust. Dat is verwarring. Dat is onvoorspelbaarheid. En dat is geen liefde. Dat is echt geen liefde. En het lastige is dat je blijft omdat je brein continu aan het overleven is. En je hebt continu die hoop door die hele tijd dat die spanning opluchting. Ja, maar het wordt toch beter. Zeker met het zelfverwijt wat er is. Dat je toch bang bent dat het aan jou ligt, dat jij het niet goed hebt gezien, niet goed hebt begrepen. Maar ook hè, de hoop die je hebt op liefde. Van ja, maar het was toch in het begin zo sterk. We hadden toch zo'n sterke band. En die hoop op, hè, ik weet ook heel goed voor mezelf, dat ik het in de traumabindingen die ik heb gehad, eigenlijk in allemaal, het zijn er een stuk of drie geweest, ik heb even lekker geoefend voor jullie, dat ik bij allemaal, als ik terugkijk, heel goed de rode vlaggen zie. En als ik terugvoel, die rode vlaggen ook gevoeld heb. Maar mijn koppie nam het over. Mijn koppie dacht, ja, maar ik zal dat wel verkeerd zien. Of, joh, zij heeft hier zoveel verstand van. Het klinkt heel aannemelijk. Ik zal dat wel verkeerd voelen. Of zeker toen ik net uit de kast kwam. Dat ik dacht, ja, wat weet ik nou van vrouwenliefde? Zij weet dat veel beter. Als zij zegt dat het normaal is, dan zal het wel normaal zijn. Dus hè, je hebt zo'n hoop op dat dit wel de waarheid is, omdat je dat in het begin ook hebt meegemaakt, die diepe verbinding. Je zag die toekomst en je ziet ook die versie van de ander die wel lief was. En rouw is echt een groot onderdeel van traumabinding. Dus als jij erachter bent gekomen dat je in een traumabinding zit en je hebt dit gestopt, lieve, lieve, lieve vrouw, kap nu met daten. Echt, kap nu met daten is het allerbelangrijkste. Ga aan jezelf werken. Ga dit aankijken. En pas na 3-6 maanden of misschien langer. Als je deze shit hebt aangekeken. Dan pas ga je weer de markt op. Waarom ben ik hier zo rigide in? Ik kan toch ook een ander iemand tegenkomen? Ja, dat klopt. Maar waarschijnlijk kom je dan weer erin. Je wil niet net als ik 3 keer hierin hebben gezeten. Echt niet, geloof mij. En na de 3e keer wordt het wel duidelijker hoor. Echt absoluut. Maar je wil het niet. Je wil dat niet. Je wil niet steeds in het rouwproces zitten. Je wil een stabiele, rustige relatie waar aandacht is, waar veiligheid is, waar consistentie is, waar rust is, waar gezonde grenzen zijn. Dat is wat je wil. En waarom zeg ik nu, niet te leer gelijk gaan daten? Het is als een verslaving. Je bent verslaafd aan de dynamiek. Je moet ook afkicken van die dynamiek. En op het moment dat je gaat afkicken, ik heb ook op mijn lijstje staan een podcast over liefdesverdriet, ga ik ook binnenkort maken. Je hebt tijd nodig om te rouwen. En toen ik op een gegeven moment uit een prille relatie kwam, toen ging ik heel snel weer daten. Want ik dacht, hoe heftig was dit nou? En het was toch eigenlijk bijna niks. Maar ik merkte tijdens het weer opnieuw daten dat ik dacht, maar Diane, dat ik al ontmoette een hele leuke vrouw, super aardig. Maar dat ik dacht, dit is niet fair, want je hart is nog gebroken. Nou, we weten allemaal dat als je een gebroken hart hebt, dat het niet fair is om te daten. Niet fair naar de ander, want je staat helemaal niet open. Maar ook niet fair naar jezelf. Nou, dat geldt hiermee net zo. Je hart is gebroken, je bent aan het rouwen en je hebt fucking werk te doen om dit stuk in jezelf te helen, te herstellen. En dat is net zoals met afkicken van middelen. Je moet hiervan afkicken. Je moet afkicken van die dynamiek waarin je steeds op zoek gaat naar die spanning en die opluchting. Die is niet gezond. Maar je systeem die mist die pieken en dalen. Want dat is wat hij kent van vroeger. En je hebt dus aan de slag te gaan met je zenuwstelsel. Je hebt aan de slag te gaan met jezelf te kalmeren op dat soort momenten. En op dat soort momenten jezelf te begrijpen. En jezelf op dat moment te geven wat je nodig hebt. Ik neem nog even een slokje thee. Want je wil niet in je volgende dynamiek weer in hetzelfde stuk terechtkomen. Zoals ik dat zeg, dat wil je niet. Dus wat heb je te doen? Je hebt die patronen te herkennen. Je hebt jezelf serieus te nemen in dat voorstadia. Wat de fuck maakt dat jij die rode vlaggen niet herkent? Waarom? En als je ze wel herkent, waarom negeer je je gevoel? Waarom? Dat heb je aan te kijken. Je moet het verschil gaan zien in een dynamiek. En daarom gebruik ik steeds het voorbeeld van die appel. Ik hoop dat die een beetje landt. Tussen wat is liefde en wat is steeds die opluchting. Want die opluchting die je steeds voelde, die je verward hebt met liefde, is geen liefde. Maar als kind ben jij de liefde van je ouders op die manier gaan zien. Maar dat was steeds opluchting. Opluchting van, het is nu even rustig. Maar even rustig is geen liefde. Echt niet. Maar dat is wat jij geleerd hebt als kind. En dat herhaal je. Ik noem het vaak het winkeltje van de liefde. Met de liefdesteen. Ik heb hier twee een beetje groenige ovale stenen liggen. Wat jij als kind geleerd hebt wat liefde is. En dat heb je van je ouders geleerd. Hoe zij liefde aan jou getoond hebben. En als dat onvoorspelbaar was. Als dat onveilig was. En dan bedoel ik niet dat je geslagen bent. Het kan wel eens ook onveilig. Maar emotioneel onveilig was. Dat je steeds niet wist waar je aan toe was. Of je moeder de ene keer heel blij was met wat je deed. En de andere keer super boos werd op hetzelfde stuk. Je wist eigenlijk niet waar je aan toe was. Je moest jezelf continu aanpassen. Ja, dan ben jij opgegroeid niet met liefde, maar met een overleving die schoot van de pieken naar de dalen. Dus van de pieken de opluchting en de dalen de spanning. Hoe je ze ook wel ziet, maar ik weet niet hoe jij het ziet. En die spanning en die opluchting is niet oké. Het is niet oké als je partner uit verbinding gaat. En natuurlijk, iedereen mag zijn eigen ruimte nemen, absoluut. Maar dan gaat het er wel om, hoe doet je partner dat? Op wat voor manier doet je partner dat? En wat zit daaronder? En dat is totaal anders. Dus als het op een gezonde manier gaat, kun je zeggen, ik merk, stel je voor, je bent vermijdend gehecht. Ik merk dat het een beetje dichtbij komt. Dat heeft niks met jou te maken. Het heeft alles te maken met wat er in mij gebeurt. Ik neem heel even mijn ruimte. Ik kom vanavond bij je op de radar en dan hebben we het er samen over. Ik merk nu dat ik ik merk nu dat ik even wat ruimte nodig heb. Dat heeft niks met jou te maken. En dan ga je het er dus samen over hebben. En dan ga je dus ook bekijken, hoe kunnen we ervoor zorgen dat ik jou niet te veel wegduw. En dat jij het niet als verstikkend ervaart, maar zodat voor de ander, vaak de angstgehechtigde, er nog wel voldoende verbinding is. Dat je dat samen heelt. Dat kan. Zorg wel even voor een goede relatietherapeut. Het is meestal niet iets zo van, nou, dan gaan we even lekker zelf doen thuis. Doe het zelf. Zou ik niet doen. Maar dat kan. Maar dan is het totaal anders dan wanneer iemand uit verbinding gaat en jij fucking in de stress zit, omdat je er helemaal scheidzenuwachtig van wordt, omdat jouw moeder of je vader vroeger ook zo uit verbinding ging. Dus jouw systeem is geen 42 meer, maar je systeem is 6 op dat moment. En die is weer dat bange meisje die zich super eenzaam en alleen voelt, omdat ze geen verbinding kan krijgen met haar moeder. Dat is het stuk wat jij dan aan te kijken hebt. En degene met de bindingsangst is degene die zich verstikt voelt en het gevoel heeft, joh, hé, maar als jij echt weet wie ik ben, of we echt intiem worden samen, dan heb ik het niet over seks, maar over emotioneel intiem, ja, dan kun je er wel eens achter komen wie ik werkelijk ben. Yo, vet scary, rennen, want ik ken die verbinding niet, want ik had ouders die er nooit voor me waren. Dus ik weet helemaal niet hoe ik moet verbinden. Dit is de gesprekken die je met elkaar wil hebben. Alleen heb je daar vaak geen woorden voor. Dus daarom zeg ik, ga maar niet, doe het zelf. Zorg voor een goede relatietherapeut die hierin kan begeleiden. Als het gezond is, laat ik het wel even in de context. Traumabinding kan een relatietherapeut niet helen. Want het is simpelweg ongezond. Dus dit is heel erg belangrijk. Dat kan alleen op het moment dat jullie beiden bereid zijn om dit stuk aan te kijken. Maar in een traumabinding zie je heel erg vaak dat het dus niet lukt om die dynamiek te doorbreken. En dat is wel echt super belangrijk dat je jezelf dat realiseert. Want als je in deze traumabinding zit en je kan hier dus niet volwassen uitnavigeren samen. Dus je kan het patroon niet herkennen. Je kan beide niet de effort daarin steken. Het kan. Alles kan. He, dus simpelweg elk patroon kun je veranderen, mits beide partijen bereid zijn om naar zichzelf te kijken. En wat ik heel erg vaak zie gebeuren, is dat de ene die aan de angstig hechte kant zit, vaak heel claimerig wordt, meer verbinding wil, meer gaat uitleggen, meer gaat hangen, meer gaat twijfelen aan zichzelf. En degene die aan de vermijdende kant zit, dus aan de bindingsangstige kant, dat die dus steeds meer in de achteruit gaat. En dat dan uiteindelijk het klapt en de verbinding helemaal weggaat. En dat degene met het bindingsangstige stuk, die denkt zo lekker, dit was een fijne opluchting, weg ermee. En die ander, die zit nog wekenlang in allerlei rondjes te draaien. En je hoeft niet per se last te hebben van verlatingsangst, van bindingsangst. Hè. Je kan dit weer in allerlei vormen gieten. Daarom wil ik altijd zo ver mogelijk wegblijven van dit soort termen. Maar het is wel heel belangrijk om te zien dat die traumabinding dus niet een verbinding is op het stuk van liefde, maar dat dit echt een verbinding is op het stuk van trauma. En dat is ook waarom het traumabinding heet. Hè? Dus beide wordt er iets geactiveerd. Dus vaak wordt er heel slecht gekeken naar degene die afstand neemt, maar dat zou ik niet zozeer doen. En dus je hebt altijd de bad guy en de good guy. Dat is zeker ook zo in het stuk met een narcist en dat soort situaties. Ik ben er altijd iets genuanceerder in, omdat ook iemand met een narcistische persoonlijkheid een narcistische persoonlijkheid heeft ontwikkeld vanuit trauma. En daar praat ik het niet mee goed, absoluut niet. En maar beide kom je vanuit trauma. Alleen het ene is vaak destructief voor jezelf. En de andere is vaak heel destructief voor de ander. En dit is simpelweg, hè, wat gebeurt er nou in de traumaverbinding? Je vindt elkaar op dat stukje trauma. Dus de een die herkent het een uit zijn jeugd in jou. En de ander herkent het ander uit zijn jeugd. Of van in jouw jeugd in hem. En dat is simpelweg wat er gebeurt. En daarom is het ook zo belangrijk dat je je hechtingsstijl weet. Ik zeg altijd, ga alsjeblieft die cursus over hechting bij mij doen. Want dan ga je snappen hoe je gehecht bent. Dan ga je ook snappen, hey, zit ik meer aan de angstgerichte kant? Zit ik meer aan de vermijdende kant? Zit ik aan de gedesorganiseerde kant? Of ben ik vet gezond gehecht? Waarschijnlijk niet, anders luister je mijn podcast niet. Zodat je snapt hoe je in elkaar zit. En als je snapt hoe je in elkaar zit, dan kun je dus ook weten, hey, ik verward liefde eigenlijk met onvoorspelbaarheid, met steeds die spanningen, steeds die opluchting. Dan kun je dus, als je een tijdje afgekikt bent van deze dynamiek, dan kun je dus, als je weer gaat daten, kun je dus gaan kijken, hey, Hè, wat gebeurt hier nu precies? Stapje voor stapje. Ik ga niet meer van 0 naar 100, maar ik ga dit heel rustig opbouwen. Zodat we niet meer in die extreme pieken en die diepe dalen terechtkomen. Zodat ik niet meer emotioneel afhankelijk word. Zodat mijn partner niet meer het middelpunt is van mijn leven. En ik het gevoel heb dat ik niet meer zonder hem of haar kan. En ik denk dat dat super belangrijk is. En je omgeving, die ziet het vaak veel eerder als jij. En ja, in ieder geval in mijn geval wel. Nee, een van mijn vriendinnen zegt altijd, je bent stront eigenwijs. Ja, dat klopt. Dat ben ik ook. Maar trauma, binding kun je herkennen. Dus aan het feit dat je partner het middelpunt van je leven is. En je het gevoel dat je niet meer zonder hem of haar kan. Vaak zie je ook dat je bijvoorbeeld afstand neemt van anderen. Dat je dus adviezen en waarschuwingen van anderen negeert. Dat je heel erg gefixeerd bent op je partner. Zelfs dus als die relatie al beëindigd is. Dat je in de dynamiek op eieren loopt. Dat je heel erg gaat twijfelen aan je eigen waarde. En je gaat het ook heel normaal vinden wat er gebeurt. Terwijl je omgeving zegt, als je dat dan vertelt, van huh, gebeurt dat nou? Dat is echt niet oké, hoor. En dat je denkt, oh, is dat dan niet oké? En het voelt bijna alsof je de ander niet kan verlaten. Je bent helemaal een soort van, ja, versmolt is misschien weer niet het goede idee. Want aan de andere kant is er weer heel erg die afstand. Maar op bepaalde momenten, ja, zit je wel heel erg in die versmelting. En wat mij heel erg helpt, is om dynamieken bloot te leggen. Het is natuurlijk ook lekker mijn vakgebied. Dus ik hou daarvan. Ik zeg altijd, ga eens een dagboek bijhouden. Zeg ik in alle situaties die geen gezonde relatie zijn. Dus ga een dagboek bijhouden. Schrijf op wat er gebeurt. En kijk of je die patronen herkent. En je zal ook merken dat hoe meer je gaat opschrijven situaties die gebeuren, hoe duidelijker het ook voor jou wordt dat die dynamiek niet gezond is. Je kan niet van jezelf verwachten dat je in één keer eruit komt, want dit is een verslavingsdynamiek. Dus je kan niet in één keer eruit komen. Maar op het moment dat je je relatie vanuit een ander perspectief gaat bekijken, dan zul je zien dat dingen toch wel een klein beetje vreemd worden. En ik weet dat het heel lastig is om het hierover te hebben, want zeker op het moment dat je hier al een langere tijd in zit, ja, wil je ook steeds niet je vriendinnen ermee belasten? Zoek daar dan gewoon een hele goede therapeut of coach voor die hier ervaring in heeft. Het liefst niet alleen uit de theorie, maar ook uit de praktijk. Omdat traumabinding altijd een oorzaak in je jeugd heeft. Hè? En dat is ook waarom mensen met betrekking tot deze vraagstukken bij mij komen en vaak in 1-op-1 begeleiding komen. Omdat je wil kijken, waar is dit in je jeugd ontstaan? Dit wil je herkennen in nieuwe datesituaties. En op het moment dat je dat niet gaat doen, ja, dan heel je dit stuk niet. Want dan blijf jij nog steeds in het winkeltje van de liefde naar de verkeerde liefde zoeken. Namelijk naar die liefde die spanning en opluchting oplevert. Maar dat wil je niet. Je wil dat niet. En ja, ik denk dat dat wel een mooie is om de podcast mee te eindigen. Dus iedereen die hierin zit, zeg ik altijd, ga je hechtingstijlen uitzoeken. Zoek een expert op die hier expertise in heeft. Niet alleen uit de boeken of vanuit de opleidingen, maar ook vanuit eigen stukken. Zodat de ander snapt hoe het voelt. En denk niet dat je een of andere loser bent. Want juist sterke vrouwen komen hierin. Juist vrouwen met complex trauma. Zijn ook gewoon vaak vrouwen op hoge posities. Die het leven voor de buitenkant goed voor elkaar hebben. Waar super veel schaamte zit. Omdat ze denken, ja, weet je, niemand verwacht dit van mij dat ik hierin kom. Maar juist op het moment dat jij een hele sterke, krachtige vrouw bent. Dat zijn vaak de vrouwen die veel hebben meegemaakt in hun leven. Die veel mee hebben gemaakt in hun jeugd. En je herhaalt simpelweg de dynamiek vanuit je jeugd. Hoe jij naar liefde bent gaan kijken, zie je weer terug in die traumabinding. En dat is wat je bloot te leggen hebt. En ik help je daar echt met alle liefde mee. Dus als je dat wil, stuur me even een berichtje of plan even een match call in. Dan gaan we samen kijken. Want daar heeft in ieder geval voor mij en voor mijn klanten de key gezeten om dit te zien, dit aan te pakken en dit te veranderen. Je bent niet een loser. Je bent simpelweg jouw beeld van liefde, wat jij vroeger in je jeugd geleerd hebt, aan het herhalen. En dat herhalen moet stoppen, zodat je wel in een gezonde liefdesdynamiek terechtkomt en niet steeds in ongezonde dynamieken terechtkomt. Ik hoop dat dit helpend voor je was. Ik hoop dat ik het genoeg in je Pianneke taal heb uitgelegd. Bij vragen mag je me altijd een DM sturen via Instagram. En daar vind je me onder @diana.arkeveld. Volgens mij is het punt. Laagstreepje, ik weet het niet. Als je mijn naam zoekt, vind je me vanzelf met het gele plaatje. En je mag me ook altijd even een mailtje sturen. De contactgegevens staan gewoon hieronder in de beschrijving, net zo makkelijk. En dan dank ik je voor het luisteren. Mocht je nu denken, joh, deze podcast is interessant ook voor een vriendin, stuur hem gerust door. Je mag me altijd taggen op Instagram. En als je mijn podcast waardeert en iets voor me zou willen doen, zou ik super blij worden als je mijn podcast 5 sterren wil geven. Want dan word ik nog beter gevonden en kan ik meer vrouwen helpen die in deze situatie zitten. Dus als je dat wil doen, heel graag. Nogmaals, dank voor het luisteren en heel graag tot een volgende aflevering. Hey, thanks weer voor het luisteren. Mocht je deze aflevering nou interessant gevonden hebben, deel deze dan alsjeblieft op je social media en tag mij, @Diana_Arkeveld. Ik zal je bericht daarna reposten op mijn pagina. Je helpt me enorm als je dit doet in mijn missie, want mijn missie is om zoveel mogelijk vrouwen te leren dat jezelf zijn en blijven helemaal niet zo moeilijk is, als je maar weet hoe het moet. Daarom zou het me dus ook super helpen als jij mijn podcast beoordeelt. Door een review achter te laten of een aantal sterren aan te klikken. Want hoe meer reviews ik heb, hoe beter mijn podcast wordt gevonden. En hoe meer vrouwen ik hiermee kan helpen. Super bedankt alvast. En wil je meer weten of wil je mij persoonlijk spreken? Zoek mij dan eventjes op Instagram. Diana_Arkeveld. Je krijgt altijd een berichtje van me terug. Je kan me ook vinden op www.deauthentiekevrouw.nl. Super bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.